Hoofdstuk 32. De hoofdman. Christus had tot de hoveling, wiens zoon hij genezen had, gezegd: indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Johannes 4, vers 48. Het deed hem pijn dat zijn eigen volk deze uiterlijke tekenen van zijn messiaschap eisten. Steeds weer had hij zich verwonderd over hun ongeloof. Maar hij verwonderde zich over het geloof van de hoofdman die tot hem kwam. De hoofdman twijfelde niet aan de macht van de heiland. Hij vroeg hem zelfs niet persoonlijk een wonder te komen verrichten. Spreek slechts één woord, zei hij, en mijn knecht zal herstellen. Matthäus 8, vers 8. De knecht van de hoofdman was door verlamming getroffen en lag op sterven. Bij de Romeinen waren de dienstknechten slaven die gekocht en verkocht werden op de marktpleinen en die bejegend werden met scheldwoorden en wreedheid. Maar de hoofdman was uitermate gehecht aan zijn dienaar en verlangde zeer dat hij genezen zou worden. Hij geloofde dat Jezus hem kon genezen. Hij had de heiland nog niet gezien, maar de verhalen die hij gehoord had, hadden hem met geloof gevuld. Ondanks de vormendiensten van de Joden was deze Romein ervan overtuigd dat hun godsdienst op een hoger plan stond dan de zijnen. Hij was reeds door de belemmeringen van nationale vooroordelen en haat, die de overwinnaar scheiden van het overwonnen volk, heen gedrongen. Hij had eerbied getoond voor de dienst van God en had de Joden, als zijn aanbidders, vriendelijk behandeld. In de leer van Christus, zoals die aan hem overgebracht was, vond hij datgene wat tegemoet kwam aan de behoeften van zijn ziel. Alles wat geestelijk was in hem, gaf gehoor aan de woorden van de heiland. Maar hij voelde zich onwaardig om in de tegenwoordigheid van Jezus te komen, en hij deed een beroep op de oudste der Joden om een verzoek te doen voor de genezing van zijn knecht. Zij kenden de grote leraar en zouden, naar hij meende, weten hoe ze hem moesten benaderen om zijn gunst te winnen. Toen Jezus Capernaum binnenkwam, trad hem een delegatie van oudsten tegemoet, die hem vertelden over de wens van de hoofdman. Zij drongen zeer bij hem aan, want, zeiden ze, hij is waard dat gij dit voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. Lucas 7, vers 4. Onmiddellijk ging Jezus op weg naar het huis van de hoofdman, maar omdat de menigte op hem aandrong, vorderde hij langzaam. Het nieuws van zijn komst ging aan hem vooraf, en de hoofdman, in zijn gebrek aan zelfvertrouwen, zond hem de boodschap: Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt. Lucas 7, vers 6. Maar de heiland vervolgde zijn weg. En tenslotte waagde de hoofdman het hem te naderen en de boodschap af te maken met de woorden: Daarom heb ik mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een: ga heen, en hij gaat heen, en tot de ander: komt, en hij komt, en tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Lucas 7, vers 7 en 8. Zoals ik de macht van Rome vertegenwoordig en mijn soldaten mijn gezag erkennen als soeverein, zo vertegenwoordigt gij de macht van de oneindige God en alle geschapen dingen gehoorzaam uw woord. Gij kunt de zieken het bevel geven heen te gaan en ze zal u gehoorzamen. Gij kunt uw hemelse boodschappers bevel geven en zij zullen genezende kracht schenken. Spreek slechts dat woord en mijn knecht zal genezen worden. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem, en zich kerende tot de scharen die hem volgden, sprak hij: Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Lucas 7, vers 9. En tot de hoofdman zei hij: Ga heen, u geschieden naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Matthäus 8, vers 13. De Joodse oudsten, die de hoofdman aan Christus hadden aanbevolen, hadden aangetoond hoe verre zij waren van het bezit van de geest van het evangelie. Zij zagen niet in dat ons groot tekort onze eigen aanspraak is op Gods genade. In hun eigen gerechtigheid bevalen ze de hoofdman aan om de gunst die hij bewezen had aan ons volk. Lucas 7, vers 5. Maar de hoofdman zelf zei: Ik ben niet waard. Lucas 7, vers 6. Zijn hart was geraakt door de genade van Christus. Hij zag zijn eigen onwaardigheid. Toch was hij niet bevreesd om hulp te vragen. Hij vertrouwde niet op zijn eigen goedheid. Zijn argument was zijn grote tekort. Zijn geloof greep Christus aan in zijn ware karakter. Hij geloofde niet alleen in hem als een wonderdoener, maar als een vriend en heiland der mensenkind. Zo kan iedere zondaar tot Christus komen. Hij heeft niet naar de werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered. Titus 3, vers 5. Wanneer Satan u vertelt dat u een zondaar bent en niet kunt hopen de zegeningen van God te ontvangen, zeg hem dan dat Christus in de wereld is gekomen om de zondaren te redden. Wij bezitten niets om ons bij God aan te bevelen, maar datgene waarop we mogen pleiten, nu en voor altijd, is onze volkomen hulpeloze toestand die zijn verlossende kracht noodzakelijk maakt. Na alle eigenwaan afgelegd te hebben, kunnen we opzien naar het kruis van Golgotha en zeggen: niets breng ik als offer, Heer. Ik klem mij aan het kruishout, meer, meer. De Joden waren vanaf hun kinderjaren onderwezen aangaande het werk van de Messias. De geïnspireerde uitspraken van de patriarchen en profeten en het zinnebeeldig onderwijs van de offerdienst hadden zij ontvangen. Maar ze hadden geen acht geslagen op het licht. En nu zagen ze in Jezus niets dat ze begeerden. Maar de hoofdman, die geboren was in het heidendom, opgevoed in de afgodendienst van het keizerlijke Rome, die tot soldaat was opgeleid, door zijn opvoeding en omgeving schijnbaar afgesneden van geestelijk leven, en nog verder daarvan afgesloten door de dweepzucht van de Joden en door de verachting die zijn eigen landgenoten koesterden voor het volk Israël. Deze man bespeurde de waarheid waarvoor de kinderen van Abraham blind waren. Hij wachtte niet af om te zien of de Joden zelf hem, die beweerde hun Messias te zijn, zouden aannemen. Toen het licht dat ieder mens verlicht, Johannes 1 vers 9, in de wereld gekomen was en hem beschenen had, had hij, hoewel van verre, de heerlijkheid van de Zonen Gods onderscheiden. Voor Jezus was het een voorspraak van het werk dat het evangelie onder de heidenen zou doen. Met vreugde zag hij uit naar het bijeenbrengen van zielen uit alle volken van zijn koninkrijk. Met diepe droefheid schilderde hij voor de Joden de gevolgen van hun verwerping van zijn genade. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, en zij zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal geen geween zijn en geen tandengeknars. Matteüs 8, vers 11 en 12. Helaas, hoeveel bereiden zich ook nu voor op die noodlottige teleurstelling? Terwijl zielen in de duisternis van het heidendom zijn genade aanvaarden, zijn er zoveel in de christelijke landen op wie het licht alleen schijnt om veronachtzaam te worden. Op een afstand van meer dan 30 kilometer van Capernaum, op een hoogvlakte die uitzicht biedt op de uitgestrekte, prachtige vlakte van Esdraelon, lag het dorpje Nain, en daarheen richtte Jezus vervolgens zijn weg. Velen van zijn discipelen en ook anderen gingen met hem mee, en de hele weg langs kwamen er mensen die verlangden naar zijn woorden van liefde en mededogen te horen. Zij brachten hun zieken om door hem genezen te worden, en verkeerden steeds in de hoop dat hij, die over zulke wonderlijke kracht beschikte, zich bekend zou maken als de koning van Israël. Een grote menigte verdrong zich rondom hem, en het was verheugd, verwachtingsvol gezelschap dat hem volgde over het rotspad naar de poort van het dorpje op de berghelling. Wanneer ze dichterbij komen, zien ze een begrafenisstoet uit de poort naderen. Met langzame, droeve schreden begeeft deze zich naar de begraafplaats. Op een open draagbaar, die vooraan in de stoet gedragen wordt, ligt het lichaam van de dode, en daaromheen zijn de rouwdragers, die de lucht vervullen met hun jammerkreten. Al de mensen uit het plaatje schijnen bijeengekomen om hun eerbied voor de doden te tonen en hun medeleven met de nabestaanden. Het was een deerzinwekkend schouwspel. De gestorvenen was de enige zoon van de moeder, en zij was een weduwe. De eenzame treurende volgde haar enige aardse steun en troost naar het graf. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. Terwijl ze verder liep, blindelings, wenend, zonder zijn aanwezigheid op te merken, kwam hij dicht naast haar en zei vriendelijk: ween niet. Lucas 7, vers 13. Jezus stond op het punt haar smart in vreugde te veranderen, maar toch kon hij deze uitdrukking van teder medeleven niet weerhouden. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan. Lucas 7, vers 14. Hij kon zelfs een aanraking met de dood niet verontreinigen. De dragers stonden stil en de weenklachten van de rouwdragers verstomden. Beide gezelschappen verzamelden zich rond de baar, terwijl ze hoopten tegen hoop in. Er was iemand aanwezig die ziekten had uitgebannen en duivelen uitgeworpen. Was ook de dood onderworpen aan zijn macht? Met heldere, zaghebbende stem worden de woorden uitgesproken: Jongeling, ik zeg u, sta op. Lucas 7, vers 14. De stem dringt door in de oren van de doden. De jonge man opent zijn ogen. Jezus neemt hem bij de hand en heft hem op. Zijn blik valt op haar die wenende naast hem stond, en moeder en zoon worden herenigd in een lange, vreugdevolle omhelzing. De menigte kijkt in stilte toe, alsof ze zijn betoverd. Vrees beving hen allen. Lucas 7, vers 16. Zwijgend en eerbiedig blijven ze een ogenblik staan, alsof ze in de tegenwoordigheid van God zelf waren. Toen verheerlijkte zij God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Lucas 7, vers 16. De begrafenisstoet keerde terug naar Nain, als een triomfantelijke tocht. En dit gerucht over hem verspreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek. Lucas 7, vers 17. Hij die naast de treurende moeder aan de poort van Nain stond, slaat iedere treurende naast de baar gade. Hij is met ontferming bewogen over onze smart. Zijn hart, dat lief had en medelijden had, is een hart van onveranderlijke tederheid. Zijn woord, dat de doden terugriep tot het leven, is nu niet minder krachtig dan toen het gesproken had tot de jongeling van Nain. Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matthäus 28, vers 18. Die macht is niet verminderd door het verstrijken der jaren, nog uitgeput door de ononderbroken werkzaamheid van zijn overvloeiende genaden. Voor allen die in hem geloven, is hij nog steeds de levende heiland. Jezus veranderde de smart van de moeder in vreugde toen hij haar zoon teruggaf. Toch was de jonge man slechts opgewekt tot dit aardse leven, om de smarten, de moeiten en de gevaren daarvan te doorstaan en daarna weer in de macht van de dood te vallen. Maar Jezus troost onze smart voor de doden met een boodschap van oneindige hoop. Ik ben de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Openbaring 1, vers 18. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Satan kan de doden niet in zijn greep houden wanneer de Zoon van God hun zegt te leven. Hij kan de ziel die in het geloof het woord van Christus macht aanvaardt, niet in de geestelijke dood houden. God zegt tot allen die dood zijn in zonden: ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden. Efeze 5, vers 14. Het woord is eeuwig leven. Zoals het woord van God dat de eerste mens tot het leven wekte, nog steeds ons het leven geeft, zoals het woord van Christus: Jongeling, ik zeg u, sta op. Lucas 7, vers 14. Leven gaf aan de jongeling van Nain. Zo is dat woord: sta op uit de doden. Efeze 5, vers 14. Het woord: leven voor de ziel die het aanneemt. God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Colossense 1, vers 13. Het wordt ons allen in zijn woord aangeboden. Indien we het woord aannemen, hebben we de verlossing. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Romeinen 8, vers 11. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterblijven, samen met hem op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Hij gebiedt dat wij met dit woord der vertroosting elkander vertroosten.